Oh Heer. Vers 18, laten ze voor immer beschaamd en verschrikt worden. Schaamrood worden. En kwijtraken. En weer, wat is het doel? Vers 19. Opdat ze weten. En zij zullen bekennen. Ki ata. Dat gij, weer met nadruk, uw naam is Adonai. Alleen van u. Eldon al-Kolhaar, de allerhoogste over heel de aarde. Zie je dat die Psalm 83, die eindigt eigenlijk net als 82. Gij bezit alle volken. En hier, uw naam alleen is de allerhoogste over de hele aarde. Dus eigenlijk bidt die psalmdichter, God, blaas die volkeren dan maar in ballingschap, want dan kunnen ze tot bezinning komen. Dus wat is het doel van de wraak? Bekering. Dan denk ik, kijk, dat is nou het geheim van die wraakzalmen. Het doel van de wraak is de omkeer. Dus het is wraak met een positief doel. Dan zie je, dat is weer een heel andere manier van denken dan wat wij vaak gewend zijn. Want wij, als we horen over wraak, dan hebben wij altijd een beetje het idee van wraakzucht. En dan afreageren. En dan blijft er niks van over. Maar als je het hier gaat bekijken, dan zie je wat is het doel. En dat lijkt heel veel op wat telkens terugkomt als een motief bij de profeet Ezechiël. En zij zullen bekennen dat ik de Heere ben. En Ezechiël die zit daar in die ballingschap. En dus het is heel goed denkbaar dat die Psalm 83 in diezelfde sfeer gezongen is als wat Ezechiël heeft geprofeteerd. Daar loopt het op uit. Ze zullen bekennen dat er maar één naam is. De naam van de Eeuwige, van de Allerhoogste. Goed, we gaan even pauzeren. Avond gaat veel te vlug. Nou, van de zomer hopen we weer een paar hele weken te hebben. Dus, ja, we gaan twee keer nog een week varen van de zomer. Dus, mocht u mee willen, dan, ik heb nog wel wat papieren bij me. Dan kunt u informatie krijgen. Oh, dan heb je tenminste een beetje tijd. Een hele week varen en dan, elke avond dus wat studie doen en zo. En we gaan nog een week in Middelburg doen. Morgens en 's avonds studie en 's middags kun je dan door Middelburg wandelen. Dus een hele week over het boek Deuteronomium. Dus als u vindt dat het vanavond allemaal te vlug gaat, dan komt er dan van de zomer een hele week. Dan kunnen we tenminste alles in rust en in vrede doen. En, mensen weten vaak toch niet waarheen moeten met vakantie, dus ja, in Psalm 84 dan zie je de pelgrims gaan. Oh, dat wordt de pelgrimage. De pelgrims toch. Oh, daar gaan ze. En dan zie je inderdaad, oh, daar zie ik al die ballingen komen. Ook bij zo'n lied. Ergens van achter de gordijnen. Van achter het krantenpapier waar de wereld dichtgeplakt zit. En oh, daar gaan ze. Dat wordt een hele stoet. Hoe liefelijk zijn uw woningen. Adonai Tzevaot. Mijn ziel verlangt. Hunkert staat er eigenlijk. Ja, smacht. Naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees jubelen naar de levende God toe. Zo staat het er. Dus daar voel je dat jubelen is op zich een beweging. Ze jubelen naar hem toe. Ja, kijk, je kunt naar iemand toe lopen en je kunt ook naar iemand toe jubelen. Voel je? En het zoals het zo prachtig staat in dat oude gezang van Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd naar u verlangt mijn hart. En over bergen en ravijnen u tegemoet gesneld. Je zou dus ook haast kunnen zeggen u tegemoet gejubeld. Nou zo gaan ze, die pelgrims, ze komen vanuit die landen van de ballingschap en ze gaan op weg naar dat huis van de Heer. En voor wie is dat huis? Kijk, dat is nou weer wonderlijker van zo'n psalm. Dan staat er in dat vierde vers. Voor de musjes. Ja. Leven de mussen. Zelf vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstnest bij uw altaren. God heeft een huis speciaal voor de musjes. Nou, dat is hetgeen wat het minst in tel is. Een mus, dat is geen beschermde vogel. De dierenbescherming houdt zich er niet mee bezig. En daar worden geen reizen voor gemaakt. De mus, die wordt niet gerekend tot de uitstervende diersoorten en tot de zeldzame vogels. De mus, ach, die is vogelvrij verklaard. Heb je ze ooit geteld bij je in de dakgoot? Wat is nou een mus? Nou, dat is niet veel. Eén meer of minder. En toch, zelfs vindt de mus een huis. De piaf. Ja. Vroeger was er een zangeres, hè? Edith Piaf. Dat was haar bijnaam, want zo had ze zichzelf genoemd. Piaf betekent straatmus. Dus zelf vindt de piaf een huis, o Heer. En de zwaluw die mag haar jongen daar neerleggen in dat huis van God. Er is dan zo'n spreekwoord dat zegt, één zwaluw maakt nog geen zomer. Ik heb er dan een variant op. Eén zwaluw, die mag wel thuiskomen in het huis van God. Dat Hebreeuwse woord voor zwaluw, dat is op zich ook weer heel interessant. Want de mus, dat is het tsipoor. Tsipoor, vogeltje. Dat herinnert ook aan de naam van Tsipora, de vrouw van Mozes. En voor zwaluw staat er in het Hebreeuws het woord dehor. En dat woord, dat kan ook betekenen vrijlating. Dus je hebt dat woord Tsipoor. Ik weet niet of het erg overkomt, maar het is ook maar een klein vogeltje, dus we gaan het goed doen. En die zwaluw, dat is de roer, die zie je ook hartstikke. Je merkt wel, hier wordt het geen zomer van. Ik kan het nog een keer op het bord schrijven, maar het helpt niet veel. Maar God ziet ze wel. De droor, de vrijlating, zo vrij als een vogel in de lucht. Maar ook die kwetsbare vogeltjes, die mogen een plek vinden in het huis van de Heere der Heerscharen. En daar gaan ze, staat er zo mooi in het zevende vers. Als ze dan trekken, ze trekken door. Door het dal van de balsemstruiken. Letterlijk kun je ook vertalen door het dal van het geween. Het dal Baga, het tranendal. En dan gaan ze door dat dal van het gedein. Dat dal is symboliek van die galut, van die ballingschap. En dan maken ze het tot een oord van bronnen. Je kunt ook met de Statenvertaling zeggen, dan stellen ze hem tot een fontein. Dan is God de bron in de woestijn. En de vroege regen, die geeft de zegeningen. De berachot, de zegeningen. En ze gaan voort, zegt vers 8, van kracht tot kracht. André Neher vertaalt, ze gaan voort van werk tot werk. Ze mogen telkens weer iets tot stand brengen voor hem. En waar loopt het op uit? En ze worden gezien bij God. In Sion. Zie je, het is helemaal een pelgrimslied. Het is een lied op weg naar Sion. Psalm 84. Ja, klopt dat je de mussen en de dwalingen al hoort. Of waren dat die mollen nog? Volgens mij ben ik biologie aan het geven vanavond. Kun je nagaan wat een gebrek er is aan leraren. Dat je zelfs vakken moet geven waar je niet bevoegd voor bent. Maar dus Psalm 84 is het pelgrimslied. En daarop sluit weer aan Psalm 85. Het gebed om de terugkeer. Want het centrale motief in die 85ste psalm is de terugkeer. Ja, die is eigenlijk te mooi om niet te behandelen. Ja, want dat moet je even horen. Ja, al zou je alleen die psalm 85 gewoon maar eens even horen, dan hoef ik er verder niks over te zeggen. Dan ga ik hem gewoon alleen maar even lezen. Wel natuurlijk een beetje met wat grondtekst erbij, maar het eerste wat je in die psalm 85 hoort, en misschien is het u opgevallen, het is ook weer een psalm van die Korachieten, van die zonen van Korach, van die tempelzangers, en meteen het eerste woord van die psalm 85, dat is dat woord goedgunstig in het Hebreeuws. Gij zijt uw land goedgunstig geweest. Ratsita. Gij hebt welgevallen gehad. En nu is het wonderlijke dat het woord welgevallen. Dat is een van de sleutelwoorden aan het eind van Leviticus. Leviticus 25, 26. Daar hoor je telkens dat woord ratsan en dat werkwoord ratsa, welgevallen. Dus daar zie je weer dat die psalm 85, die hoort helemaal bij dat jubeljaar. Want het jubeljaar, dat is dat jaar van de terugkeer. Ratsita Adonai, gij hebt wel gevallen gehad aan uw land. Aan uw land, let erop. Wat stond er in Leviticus 26? Ik zal het land gedenken. En het land zal de jaren vergoed krijgen. Leviticus 26, vers 34 en 35. Het land zal vergoeding krijgen. En ik denk dat is zo mooi om dat te zien. God is niet alleen maar de God van een aantal individuen. Maar hij is ook de God van het land en daarmee van de aarde. Want het land staat weer model voor de aarde. Ik denk, wij zitten vaak met een erfenis van een heel individualistisch denken. En dan zeggen, ja, wat heeft God nou nog? Nou, een stelletje individuen. Een aantal losse mensen. En die losse mensen, ja, die vormen dan met elkaar nog de gemeente. Nou ja, en dat is dan wat God heeft. En verder is er dan ook nog een wereld en er is een aarde en er is een planeet aarde en... Nou ja, dat is dan allemaal heel vries. En ik denk, dan ga je zo vergeten dat basisprincipe van het Bijbelse denken, dat God ook de God is van Kol Haaretz, van heel de aarde. Dat hij niet alleen de God is van een aantal losse mensen. Ah, maar dat hij de God is van een geheel. Want hij heeft een volk. Maar dat volk staat namens de volkeren. En dat volk woont in een land, maar dat land staat namens de aarde. Dus God denkt in cirkels. Je hebt die binnenste cirkel, dat is het land. Maar het land Canaan staat model voor de aarde, want hetzelfde woord, Eretz, dat is land en aarde. En dan heb je hier dat ene volk, de kinderen Israëls. De beneden Israël, maar die staan model voor de beneden Adam, voor de mensenkinderen. Ja. Daarom zijn er 70 zonen van Israël. Maar er zijn ook 70 volkeren. Voor elke zoon van Israël een volk. Dus God is veel groter dan ons individualisme. Hij is groter dan ons hart. Hij is groter dan de begrenzingen en de beperkingen. Gods plan houdt niet op als hij een aantal individuen gered heeft. Maar hij heeft nog altijd die aarde op het oog. En daarom begint het met: gij hebt welgevallen gehad aan uw land. En dan zegt vers 2b: in het lot van Jacob hebt gij een keer gebracht. Je kunt ook vertalen, gij hebt een terugkeer gebracht. Een terugkeer. De terugkeer van Jacob, staat er. Of wat de oude vertaling zegt, gij hebt de gevangenis van Jacob omgewend. Dus daar heb je die terugkeer van die ballingen. En dan vers 3, gij hebt gedragen, vergeven, maar er staat eigenlijk gedragen, de ongerechtigheid van uw volk. God zegt, laat mij het maar dragen. Zie het lam van God dat de zonde draagt, van de kosmos, van heel die mensheid. Al hun zonden hebt gij bedekt. Vers 4, gij hebt weggedaan al uw verbolgenheid. Er staat een heel wonderlijke uitdrukking in het Hebreeuws. Gij hebt al uw verbolgenheid ingezameld. En dat woord verbolgenheid betekent zoiets als uitvaren. Dat God uitvaart in zijn gramschap. En nu heeft God al dat uitvaren ingezameld. U afgewend van uw brandende toren. Van de gloed van uw adem. En dan komt in vers 5 het gebed om de terugkeer. Herstel ons. Of keer terug tot ons. God van ons heil, God van onze bevrijding, doet er niet uw afkeer van ons. Zult gij voor altoos toornen over ons, uw toorn uitstrekken, geslacht op geslacht? Vers 7, zult gij ons niet doen herleven. Letterlijk, zult gij niet terugkeren. en ons doen leven. Gebed om de terugkeer van God. Aan het eind van een van zijn boeken schrijft Dr. F. de Graaf: het kan zijn dat er een moment komt, een fase in de geschiedenis waarin een mens of een volk niet meer de weg terug kan vinden. En dan kun je maar één ding bidden: Heer, wilt u terugkeren? Dat doet deze psalm ook. Heer, wilt u dan terugkeren en ons doen herleven? Die ballingschap kan zo ver zijn en zo diep, dat je denkt, nou, daar is geen weg terug meer, geen herstel meer mogelijk. Maar God kan nog terugkomen. Hij kan nog terugkeren tot zijn mensen. Opdat uw volk zich in u verheugen. En dan zegt vers 8: Adonai, toon ons uw goedertierenheid, uw verbondstrouw. En schenk ons uw bevrijding. In vers 9 begint een nieuwe fase in die psalm: ik wil horen. Hoor Israël, ik wil horen wat God de Heere spreekt, want hij zal spreken van shalom tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten, of bondgenoten kan dat betekenen. Maar laten ze niet terugkeren tot dwaasheid. En dan zie je in die laatste verse van die psalm iets op gang komen. Het is net alsof het een soort kettingreactie is. In vers 10, daar begint het. Waarlijk, nabij, voor wie hem vrezen, zijn bevrijding. Zodat woont heerlijkheid in ons land. Heb je dat land weer? Die beloften van God gaan landen. Er is hoop voor de aarde. Die beloften blijven niet ergens zweven, maar die krijgen voet aan de grond. Want dat is toch een fundament. Een christen heeft hoop voor de aarde. Wat dat betreft is er vaak zoveel vergeestelijk, waardoor men de aarde niet meer in de gaten had. En dan ging het allemaal wat zweven en dan kreeg men het idee van, ja, er is een kleine groep. En dat zijn dan de uitverkorenen en op een keer gaan die ook nog weg van de aarde. En dan krijg je van die liederen in de sfeer van wijk thans, o wereld, uit mijn oog. En dan denk je, ja, maar daar zit toch een heel gevaarlijk denken achter. Want dan geef je de schepping en de aarde van God prijs. Maar hier zie je, die beloften van God, die krijgen vaste voet op aarde. Ik denk dat is juist een van de principes van het Joodse, Hebreeuwse denken. God wil niet zonder de aarde. God wil niet zonder zijn schepping zijn. Die kunnen niet zomaar van elkaar scheiden. Want in diepste zin, als de aarde zou ophouden te bestaan, dan zou God ophouden God te zijn. Want hij heeft zijn naam vervangen aan deze planeet. En daarom als iemand een boek schrijft onder de titel Weilen planeet de aarde, dan is dat een godslasterlijke titel. Kan niet. Want God heeft zijn verbond met de aarde bij Noach, Genesis 9. En God zei, kijk naar die regenboog, dat is het teken van het verbond tussen mij en de aarde. Maar ik heb het idee, dat weet ook bijna niemand, dat God een verbond met de aarde heeft. Ja, gelukkig zijn er een paar. Maar, dan denk je, oh, maar... Hier in die psalm, daar komt dat ook weer naar voren. God geeft niet prijs wat hij gemaakt heeft. En dan staat er in vers 11, goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander. Die horen altijd bij elkaar. Geset de emet. Dat is in het Hebreeuws gewoon een vast tweetal. Verbondstrouw en trouw. Geset, dat is de verbondstrouw. En emet, dat is de betrouwbaarheid, de waarheid. Die worden vaak in één adem genoemd. Dat is een echt paar in het Bijbelse denken. Dat is een echt paar. Goedertierenheid en trouw. En hier staat dat ze elkaar ontmoeten. En dan komt er nog een echt paar. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Tzedek en shalom. En dan zie je dat het van twee kanten komt. Kan niet van één kant komen, zegt vers 12. Want trouw en met spruit voort uit de aarde. Uit het land. En gerechtigheid ziet neer uit de hemel. Trouw uit de aarde en gerechtigheid uit de hemel. Hemel en aarde ontmoeten elkaar. Voel je dat herstel? En dan zegt vers 13: Gam Adonai, ook zal Adonai geven het goede. En ons land. Zie je, vers 13a, daar hebben we weer boven. Hij geeft het goede. En vers 13b, en ons land geeft zijn opbrengst, zijn gewas. Weer van twee kanten. En dan zegt vers 14, Tzedek, gerechtigheid, zal voor zijn aangezicht gaan. En zijn schreden richten op de weg. Oftewel, hij zal zijn voetstappen zetten tot een weg. Er wordt langzaam maar zeker een weg gebaand. Samengevat, wat zie je dan in dit prachtige lied? De terugkeer uit de ballingschap. Maar naar twee kanten. Mensen komen terug en God komt terug. Terugkeer van de ballingen en tegelijk ook de terugkeer van God zelf. Hij komt tot zijn land. Hij komt tot het zijne. En van weerskanten gaat het gebeuren dat die gerechtigheid en die trouw weer gevonden worden. En dat het herstel gaat beginnen. Waar begint het? In dat gebed. In die psalm, daar begint het. Ik denk het is goed om dat even in de gaten te hebben. Deze psalm is het begin. En waar mensen die psalm weer gaan ontdekken en gaan bidden, daar ontkiemt het. Die psalm zelf is het zaad. Die psalmen, ook die psalmen die we nu zo met elkaar bekijken, die zijn het zaad. En daar gaat het gebeuren. En dan ga je op weg naar de woorden. Net zo lang totdat het jouw psalm wordt. Net zo lang totdat je jezelf in dat lied gaat herkennen en je erin gaat thuis voelen. En ik denk op die manier wordt het ons lied. En die psalmen, zoals die 85ste. Oh, dat is maar niet een lied uit een ver verleden. Maar dat is ook voor vandaag. Een gebed. En die gebeden vanuit die psalmen, oh, die worden steeds weer opnieuw door ballingen in hun ballingschap gezongen. Net zo lang. Ik denk, kijk, die psalmen dragen iets in zich. Die dragen in zich dat herstel waar ze over zingen. En die worden gezongen net zo lang. Tot ze waar worden. Kan niet missen. Net zolang totdat die gebeden gaan landen. Trouw spruit voort uit de aarde. Ja, soms moet je even één zo'n regel eruit pakken en dan denk je, hé, die is goud waard. Trouw spruit voort uit de aarde. In het laatste deel van Jesaja wordt er ook over gesproken, Jesaja 61, dat de aarde zal uitspruiten, en dat is ook weer een lied, een verhaal van na de ballingschap, en dan denk je, ja, zo gaat het gebeuren. Trouw spruit voort uit de aarde. Misschien is het er soms één. Jezus, de Messias, hij wandelde op aarde en hij wandelde in trouw. En dan denk je, kijk, daar zie je het gebeuren. In dat leven van Jezus zag je de trouw uit de aarde voortspruiten. En telkens, opnieuw, zijn we volgelingen van hem. Mensen die in dat voetspoor willen gaan. En de trouw gaat steeds weer voortspruiten uit de aarde. Soms uit de dorre aarde. Maar het gaat gebeuren. En het zal vrucht dragen. Net zolang totdat heel de aarde bedekt zal worden met de kennis van God. Want God houdt nog altijd van deze planeet. Want aan deze planeet heeft hij zijn hart verpand. En de schepper kun je niet scheiden van zijn schepping. Het beeldhouw werkt niet van de beeldhouwer, maar ze horen bij elkaar. Onverbrekelijk verbonden. En achter Psalm 85 hoor je dat slot van Leviticus 26. Ik zal het land gedenken. En God volgt het spoor terug. Jacob, Isaac, Abraham. God volgt het spoor terug, net zo lang, tot hij weer zijn land gevonden heeft. Dan is hij weer de God des hemels, maar ook de God der aarde. Dan voelt God zich eindelijk thuis. Want dat wordt de toekomst, de thuiskomst van God. Daar gaat het naartoe. God gaat ook thuis komen. Maar wel op aarde. Amen.